De schriftlezing voor deze dienst vindt u in de brief aan de Hebreeën, het 7e hoofdstuk en daarvan de versen 11 tot 28.
Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap was, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij, op wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft, want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet van het vleeselijke gebod is geworden, maar naar de kracht van het onvergankelijke leven. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschiet, want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden, maar deze met eedzwering, door die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven, maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is.
De tekst voor de verkondiging van deze morgen vindt u in het 25e vers van Hebreeën 7. Hebreeën 7 vers 25. Je zou kunnen zeggen een soort nabetrachting op het heilsfeit van de hemelvaart, wat we afgelopen donderdag mochten vieren. Dan gaat het immers over het werk van de Heer Jezus in de hemel. Daar zegt de schrijver waarom hij, dat is de Heer Jezus, ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Gemeente, u kent ongetwijfeld de geschiedenis van Israëls strijd tegen Amalek. Jongens en meisjes, die kennen de geschiedenis ongetwijfeld ook. Israël wordt heel laaghartig in de rug aangevallen. Daar waar de zwakste zijn. Er ontbrandt een strijd. En dat was niet makkelijk voor Israël. Nog nooit eerder hadden ze gevochten. Maar nou moest het er echt van komen. Mozes, hij gaat de berg op. En hij neemt zijn staf mee. Die staf die herinnert aan de trouw van God. En hij houdt die staf omhoog. Pleitend op Gods trouw vraagt hij om de overwinning. Ja, en zolang Mozes zijn handen opheft en die staf omhoog houdt, is het volk in het dal aan de winnende hand. Maar worden de armen van Mozes moe, ja, dan laat hij zijn armen weer zakken. En dan gaat Israël de nederlaag leiden. Nou, u begrijpt, dat gaat al heel gauw opvallen. En Aaron en Hur staan daarom Mozes terzijde. De gebedsworsteling van die ene man wordt een gebedsworsteling van drie man. En Aaron en Hur, ze houden allebei een arm van Mozes omhoog. En zo staat Mozes daar onbewegelijk tot aan de avond. Ja, en Amalek staat machteloos. Kan niks meer beginnen. Het is voor Amalek nederlaag op nederlaag. En Israël meer dan overwinnaar. Ja, wat Mozes toen deed, daar op die berg, dat doet de Heer Jezus volgens onze tekst op een nog veel rijkere wijze in de hemel. De Heer Jezus die beklom op de hemelvaartsdag, maar niet een hoge berg. Hij voert ten hemel. En in de hemel voert hij zijn pleidooi voor zijn kerk op aarde. Nee, hij heeft niet de hulp van mensen nodig om zijn armen omhoog te houden. Dat gebed van de Heer Jezus, dat gaat maar door en dat gaat maar door. Zonder dat hij ook maar één moment moe wordt. Ja, Israël stond er goed voor. Omdat de middelaar van het oude verband voor het volk baat. Maar als het dan nu op het allerhoogste niveau, het niveau van de hemel, gepleit wordt voor de kerk op aarde, de levende kerk, nou dan moet die zaak er wel heel goed voor staan. Ja, dan kan het niet meer stuk. Nu mag die kerk zeker zijn van de overwinning. Nee, niet omdat die kerk zelf zo strijdt en zo dapper en moedig is. Maar omdat de voorbede in de hemel niet uitvalt. Iemand zei ooit, een plekje in de voorbede van de Heer Jezus is voldoende om zalig te worden. En zo is het maar net. We willen met elkaar over deze geschiedenis, over de tekst nadenken aan de hand van het thema Christus eeuwig priesterschap. Drie dingen. Dat priesterschap betekent volkomen zaligheid, voortdurende voorspraak en blijvende toegang. Christus eeuwig priesterschap, dat houdt in volkomen zaligheid, voortdurende voorbede en blijvende toegang. In de tekst staat, gemeente, dat de Heer Jezus volkomen kan zalig maken die door hem tot God gaan. En u voelt wel, dat staat in contrast met het Levitische priesterschap. Dat priesterschap waarvan de Hebreeënbriefschrijver heeft gezegd, die komen aan de volkomenheid niet toe. Dat priesterschap, dat was op zijn taak niet berekend. Ja, die priesters uit de stam van Levi waren sterfelijke mensen. En het waren niet alleen sterfelijke mensen, het waren ook nog een keer zondige mensen. En daarom waren ze op hun taak niet berekend. Ze hadden niets anders dan dieren als offers te brengen. Ze konden dan onmogelijk ook de brug slaan tussen een zondig volk en een heilig God. Daar kwamen ze niet aan toe. Dat konden ze niet bewerkstelligen. Een priesterschap laat het uiteindelijk afweten. Maar er is er één die wel aan die volkomenheid toekomt. En dat is de Heer Jezus Christus. En gemeente, wat is dat heerlijk nieuws. Stel u zich eens voor dat die zoektocht naar een priester te vergeefs zou zijn. Dat die vacature onvervuld zou blijven. Gevraagd een priester die volkomen kan zalig maken. Maar niemand die zich meldde. Nee, hier op aarde is er niemand te vinden. Ik niet, u niet, niet iemand uit de stam van Levi. Niemand die een offer kan brengen dat bewerkt. Niemand. Maar toen de Heere dat zag, dat er niemand was die in aanmerking kwam om dat werk te doen. Toen gaf hij zijn eigen zoon. Nee, hij is geen priester vanwege afstamming. Omdat zijn vader priester was en zijn opa priester was en zijn overgrootvader priester was. Hij is rechtstreeks aangesteld door God krachtens eedzwering. Ja, zo'n priester betaamde ons. Maar gemeente, wat houdt dat nou in? Dat zalig maken. Waarvan maakt hij dan zalig? Nou, dat zijn niet maar de problemen waarmee wij worstelen. Problemen in de relationele sfeer, financiële problemen, de problemen die de huidige crisis veroorzaakt. Zeker, daar kunnen we heel wat mee te stellen en te worstelen hebben, maar dat is niet onze grootste nood. Nee, onze grootste nood is zelfs niet dat het er in onze wereld zo op achteruit gaat. Dat onze wereld steeds onleefbaarder dreigt te worden. De schrift zegt, boven ons leven hangt de donkere wolk van Gods toorn. Paulus Romeinen 1, die slaat groot alarm. Gods toorn wordt geopenbaard vanaf de hemel. En zolang wij buiten Christus zijn, reist die donkere wolk met ons mee. En één keer zal die wolk zijn huiveringwekkende lading prijsgeven. Daar moeten we van gerecht. Onze nood, dat is die kloof tussen God en mij. Dat de zonde het zo stuk gemaakt heeft. En wij mensen, wij beseffen niet half hoe stuk het is. Zonde, dat is toch Dat wij zeggen, Heere, ik wil op de troon waar u zit. U eraf en ik erop. Niet ik nu voor u buig, maar u moet voor mij buigen. Dat is de zonde naar zijn diepste. Wezen vijandschap tegen God. Dat maakt het zo stuk. Dat heeft de relatie met God zo'n ontstellende knauw gegeven. Ja, sterker, heeft het onherstelbaar beschadigd. En niemand maakt dat meer goed. Hier op aarde althans niet. En het gevolg is ook dat er in ons leven zo'n geweldige leegte is gekomen. Een leegte die alleen God maar vullen kan. Daar moeten we van gered. Nee, niet alleen maar dat we van Gods toorn bevrijd worden, maar ook dat we de Heere weer terug ontvangen als een goede tierenvader. En dan is er nog meer te noemen. Want wat is het gehalte van ons leven? Dat leven van u en van mij, daar dreigt helemaal niets van terecht te komen. We leiden ons eigen leventje. Ja, alsof het leven van onszelf is. En alsof God daar niets over te zeggen heeft. Alles draait maar om de aas van ons eigen ik. Ja, totdat hij op een gegeven moment knaapt. En mijn leven dreigt voorbij te gaan met allerlei nutteloze dingen. Dingen die er helemaal niet toe doen. Dingen waar ik helemaal niet voor gemaakt ben. Ja, ik ben in het leven geroepen om God te eren. Maar als het in mijn leven alleen maar om gaat om zelf groter en beroemder te worden. En, nou ja, noemt u het allemaal maar op. Wegen de zonde dreigt mijn leven aan de zinloosheid te worden prijsgegeven. Daar moet ik van gered. Daar moet ik van zalig gemaakt. En mag ik dan nog een vierde ding noemen? Door al mijn zonde ben ik een mens met een verleden. Nee, niet een mens met toekomst, maar een mens met een verleden. En als God het niet verhoedt, dan nekt het mij. Ik sta buiten de toekomst van God. Daar kan ik niet bij, daar kan ik niet in binnen. Nee, niet het leven is mijn voorland, maar de dood. Het graf. En buiten Christus houdt dat in een eeuwig sterven. Daar moet ik van verlost. Daar moet ik van zalig gemaakt. Dat ik weer toekomst krijg. Uitzicht, perspectief, eeuwig leven. En dat alles... mag ik nou uit de handen van de Heer Jezus Christus ontvangen als ik tot hem de toevlucht neem. Hij kan mij volkomen zalig maken. Hij kan mij bevrijden van die toorn die dreigt. Hij kan ervoor zorgen dat ik God weer mag kennen als een goede tierenvader. Dat ik nota bene zijn kind mag zijn en die aan zijn hart ligt. En daar de harteklop hoor van zijn zondaarsliefde. Hij maakt het zo dat het in mijn leven niet langer om mezelf draait. Maar dat het in mijn leven om hem gaat draaien. Dat ik niet langer blijf een mens met een verleden. Vanwege alle schuld die ik heb opgebouwd. Maar dat ik weer mag worden een mens met toekomst. Een mens met uitzicht. Een mens met leven. En het wonder is nou, daarvoor hoef je niet mooier voor te doen dan je bent. Daar hoef je niet een bewijs van goed gedrag voor over te leggen. Weet u wat daar ten diepste
alleen voor nodig is. Dat u heel eerlijk uw onwaardigheid erkent. Dat u zegt, Heere, ik red het niet. Ik sta voor u met lege handen. Als u met mij naar recht doet, dan moet u aan mij voorbij gaan. En dat kan ik u nooit kwalijk nemen. Ik sta met lege handen. Nee, ik red het niet, maar ik moet door u gered. En in de Heer Jezus Christus biedt u die redding toch aan. Nou, Heere, hier ben ik. Ik ben er zo eentje die redding van u zo hard nodig heeft, die zaligheid van u niet missen kan. En echt, er is er nog nooit één geweest die zo een beroep deed op de Heer Jezus Christus. Die werd afgewezen. Wie zo komt, zal de Heere niet uitwerpen. Mag ik u er als het ware jaloers op maken, op die zaligheid? Die volkomen zaligheid, want weet u wat ze betekent? Dat al die schuld die u de jaren hebt opgebracht, 20, 30, 40, 60, 80, misschien wel 90 jaar. Dat het dan allemaal weg is. Dat het dan allemaal bedekt is door het bloed van Gods lieve Zoon. Hij maakt echt volkomen zalig. En weet u, het betekent niet minder alles wat ik aan nieuwe schuld nog zal opblijven. Want ik blijf Ik blijf met mijn zwakheid te worstelen houden. Mijn zondaarsnatuur, die blijft me parten spelen. Maar ook dat alles kan die zaligheid niet meer teniet doen. Hij maakt volkomen zalig. Al die beproevingen, gemeente, waar ik doorheen ga. Paulus zegt het toch, we moeten door veel verzoekingen binnengaan in het koninkrijk van God. Maar al die tegenslagen, al die moeite. Het zal me niet meer uit de hemel houden. Hij maakt volkomen zalig. In zijn hand ben ik zo veilig. Al die aanvechting, al die bestrijding. En de boze die houdt toch niet op ons aan te vechten. Die blijft maar aan de gang. Maar als ik in de hand van de Heer Jezus ben, dan krijgt hij me er nooit meer uit. Volkomen zalig maakt hij. Ja, als de dood zich aandient. En dat geldt toch voor een ieder. Maar zelfs in de dood kan hij bij mij. En als hij dan zijn hand naar mij uitstrekt, dan moet de dood wijken. Ook in de dood blijf ik geborgen in hem. Hij maakt volkomen zalig. Ja, gemeente, zelfs op de oordeelsdag. Zal de kracht van zijn werk blijken? Nou, dan komt het er toch op aan. Maar dan zal blijken de kracht van Jezus bloed. En dan zal blijken dat ieder die zich aan dat bloed heeft toevertrouwd, die op dat offer gehoopt heeft, dat hij dat niet tevergeefs gedaan heeft. Zijn werk zal ook op die dag blijken het te houden. Zelfs bij het laatste oordeel over mijn leven is Jezus verzoenend sterven het rustpunt van mijn hart. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt er toch echt geen woord te veel mee. Hij maakt volk. Volkomen zalig. Gemeente, dat brengt me bij het tweede. Want waarom is dat nou zo? Nou zegt de tekst, hij kan volkomen zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Je zou eigenlijk verwachten dat er nu een verwijzing zou volgen naar zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding uit de doden. Maar het gaat hier over zijn voorbeden. Om zijn pleiten aan Gods rechterhand. Nee, natuurlijk, dat staat niet los van het kruis. Dat staat niet los van de opstanding. Ja, op de opstanding wordt hier gezinspeeld. Er staat niet zomaar dat hij in de hemel is om voor de zijnen te bidden. Hij leeft om voor de zijnen te bidden. En daar heb je weer de tegenstelling met de priesters uit het huis van Aaron. Nee, die bleven niet leven. Die moesten op een gegeven moment hun taak overdoen aan een ander. Die waren het voor een poosje. Dan stierven ze. En dan moesten ze hun taak opdragen aan een andere priester. Maar de Heer Jezus, hij leeft tot in alle eeuwigheid. Hij heeft dood en graf overwonnen. Hij hoeft zijn taak daarom ook nooit aan een ander over te doen. Hij leeft eeuwig. En zijn gebed voor de zijnen kan dan ook echt altijd doorgaan. En juist door zijn voorbeden in de hemel wordt wat hij verworven heeft aan het kruis op Golgotha nu het deel van de zijne. Ja, daarop is die voorbeden van de Heer Jezus gericht, dat wat hij verworven heeft, dat nou, als ik het zo mag zeggen, gaat landen in de levens, in de harten van al de zijnen. Dat zij de kracht daarvan gaan ondervinden. Toen de Heer Jezus naar de hemel ging, nee, toen heeft de Heer Jezus niet gedacht, zo het zware werk zit erop. Hij is nou niet een zaligmaker in rusten. Hij is niet een geëmeriteerde zaligmaker. Het werk is gedaan. En juist vanuit de hemel gaat zijn werk door. Hij is nou gezeten aan de rechterhand van God. Wat een heerlijkheid, wat een macht. Die macht en heerlijkheid zet hij nou in voor zijn kerk op aarde. Hij gebruikt die macht en heerlijkheid niet voor zichzelf. Om daar grote sier mee te maken. Of zou het hem niet kwalijk kunnen nemen, maar dat doet hij niet. Zijn heerlijkheid, hij zet die helemaal in voor de zijnen op aarde. En wat betekent dat niet? Als je bepaalde connecties hebt op een hoog niveau, dan heb je daar profijt van. Dan kunnen er zomaar deuren voor je opengaan, toch? Deuren die anders voor je gesloten zouden blijven. Nou, wie door een waar geloof aan de Heer Jezus Christus verbonden is, die heeft nou connecties op het allerhoogste niveau. In nota bene de hemel zelf. En zou die hemeldeur dan voor je gesloten blijven? U weet wat Jacobus ergens zegt. Jacobus die zegt ergens, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Nou, hier mag je zeggen, het gebed van deze rechtvaardige vermag alles. Nee, u moet dat pleiten, dat bidden van de Heer Jezus, niet verkeerd opvatten. Calvijn die zegt ergens dat we niet moeten menen dat hij met gebogen knieën tot de Vader nadert. Het gebruikte woord in het Grieks, heeft een speciale kleur. Het is heel opmerkelijk, het wordt nooit gebruikt voor het bidden van de Heer Jezus op aarde. Het wordt alleen maar gebruikt voor zijn voorbeden in de hemel. Oorspronkelijk betekent het woord iemand ontmoeten. Ja, en tijdens een ontmoeting komt van het een het ander, niet waar. En vandaar dat het de betekenis kon krijgen, iemand een verzoek doen. Maar de betekenis van dat woord ontwikkelde zich nog verder. En toen kreeg het vooral de kleur van een petitie indienen. Een verzoek indienen op basis van het recht. Je zou het dan ook wel kunnen vertalen met pleiten. Nee, de Heere Jezus, hij hoeft in de hemel niet te zeggen alstublieft. Hij kan een beroep doen op het recht. Hij kan pleiten. Hij heeft recht op. En dat recht heeft hij door zijn lijden en sterven aan het kruis verdiend. En dat heeft blijkens de opstanding erkenning gevonden bij God. U en ik, wij moeten altijd maar weer zeggen, we hebben het niet verdiend. We kunnen er geen rechten op laten gelden. Maar de Heer Jezus, die kan er op pleiten. Hij kan zeggen, ja, ik heb er recht op. Deze preek voorbereiden, toen kwam ik ergens het verhaal tegen van iemand in de oudheid. Twee mannen, ze waren broers. Het waren twee handen op één baak. En beide hadden gevochten in de oorlog. Eén had daardoor zijn beide handen verloren. Iedereen wist, wat heeft hij zich kranig gedragen in de oorlog. Die andere broer die werd op een gegeven moment van hoogverraad beschuldigd. Ja, zijn broer maakte er werk van. En weet u wat hij deed? Hij liet zijn twee stompjes, wat er van zijn handen nog over was, hij liet dat aan de rechter zien. En die rechter was zo om. Nou, zo laat de Heer Jezus Christus zijn doorboorde handen zien aan zijn Vader. Vader, ik heb het toch zelf verdiend. En stelt u zich dan maar heel plastisch voor. Daar ligt iemand op de knieën. Hij kan eigenlijk geen woord meer voor God uitbrengen. Hij beseft dat hij het helemaal verzondigd heeft. Dat hij nergens aanspraak op kan maken. Hij stamelt alleen maar, wees mij, o God, de zondaar genadig. Heere, wilt u met mij verzoend zijn? Hij nadert zonder enige pretentie in alle ootmoed. En op hetzelfde moment dat er op aarde een zondaar is, die zo smeekt om genade, op hetzelfde moment neemt de Heer Jezus in de hemel het over. Nee, hij heeft het niet verdiend, maar ik heb het voor hem verdiend. Dat is iemand die geweldig wordt bestreden en aangevochten. Die zijn gedachten haast niet meer bij elkaar krijgt. Om nog een gewoon gebed te, een zorgvuldig gebed te formuleren. Zijn gebed is haast niet meer dan een zucht naar God. Maar op datzelfde moment geeft de Heer Jezus in de hemel stem aan de nood van zijn volgeling op aarde. Er is iemand die zijn handen vol heeft aan zijn lichaam. En wat zijn dat er op dit moment velen. Je weet amper nog dat je er bent. Veel verder dan een Heere, help mij, kom je niet. Als hij de Heer Jezus Christus toe behoort, dan is er ook dan iemand in de hemel die het overneemt. Daar is iemand getroffen door de ziekte van Alzheimer. Zoveel weet ze niet meer. Ze valt terug op de gebeden die ze ooit van haar moeder in haar kindertijd leerde. Maar ook dan is er in de hemel iemand die het overneemt. En dat is nou het geheim van het geloof. En zo blijft nou het geloof gaande. De bekende bisschop Ruil, die zegt het allemaal heel beeldend. Hij zegt, stel nou eens voor, je gaat met een kaars de straat op. En het stormt. Denk je nou echt dat die kaars blijft branden? Iemand gaat in een storm, in een klein kwetsbaar roeibootje de zee op. Denk je dat het bootje niet zal zinken? Er wordt een kind het centrum ingestuurd van een drukke stad. Denk je dat het geen ongeluk zal krijgen? Ja, het geloof is als zo'n vlammetje. O, zo kwetsbaar. Dat geloof is als zo'n roeibootje. Het zou zomaar schipbreuk leiden. Als een kind, daar moeten wel ongelukken van komen. En toch, het gebeurt niet. Het geheim. Hij die voor de zijne bidt. Hoe kan dat toch? Iemand die zoveel met zijn ongeloof te strijden heeft en die elke keer moet bidden, Heere, ik geloof, kom een ongeloof te hulp. En dat hij er toch niet mee kan stoppen. Nee, dat is echt niet omdat hij of zij zo gelovig is, maar dat is omdat er in de hemel voor hem gebeden wordt. Dat is iemand die zo te worstelen heeft met zijn biddeloosheid. En toch, elke keer maar weer opnieuw moet hij zijn handen vouwen. Wat is daarvan nou het geheim? Dat hij er toch niet mee stoppen kan en dat hij zich toch elke keer weer naar God moet uitstrekken. Precies, dat zijn voorbeden. Waarom geef ik de strijd niet op? Terwijl er soms in die strijd zo hels aan toe gaat. De boze, de wereld en mijn eigen vleesje houden maar niet op me aan te vechten. En dan toch niet kunnen ophouden met strijden, terwijl er soms zo moe van wordt. Zijn voorbeden. Hoe komt het dat ik toch maar blijf hopen, dat ik toch maar blijf verwachten, dat ik toch maar blijf uitzien naar die nieuwe morgen, de morgen, ach wanneer? Zijn voorbeden. Dat is geheim achter alles. U kent waarschijnlijk dat beeld wel uit de christenreis van Bunyan. Er brandt een vuur. En er is iemand bezig om voortdurend maar water te gooien op dat vuur. En toch gaat het niet uit. Kan dat nou? Nou, achter dat vuur is een muur. En achter die muur is iemand die dat vuur voortdurend voedt met olie. Nou, dat is nou het geheim. Dat geloof, dat zoveel te strijden heeft met zijn ongeloof. Met zijn biddeloosheid. Met zijn somberheid. En dat het toch elke keer weer terugkomt. En dat je toch altijd weer naar God uitstrekt. Ja, dat gebed van de zaligmaker aan de rechterhand van God. En daarom blijft Gods kind geloven, hopen en liefhebben. Het is alles uit hem. En dan rest me nog het antwoord op één vraag. Want wie zijn dat nou? Die door de voorbeden van Christus volkomen worden zalig gemaakt. Nou, dat staat in onze tekst ook zo prachtig. Het zijn zij die door Christus tot God gaan. Gemeente, wat is dat een prachtige omschrijving van wat nou een christen is. Ja, als je de straat op zou gaan en je zou op straat aan mensen vragen, ja, was nou een christen? Ja, nou ja, dan zouden ze waarschijnlijk zeggen, ja, dat is iemand die op zondag naar de kerk gaat. Dat is iemand die er bepaalde levensstijl op nahoudt. Dat is iemand die leeft naar de 10 geboden. Zulke soort dingen. En natuurlijk, dat heeft er ook allemaal mee te maken. Maar uiteindelijk is dat nog de buitenkant. Wat is nou de kern van het christen zijn? Nou, dat is dit. Hij is iemand die door Christus tot God gaat. Ja, die los van God beweging. Dat je losscheuren van God en dat God de rug toekeren. Eigen leven leiden. Denk, het is overal beter dan bij God. Daar is een eind aan gekomen. En daar is een eind aan gekomen omdat God zelf heeft ingegrepen. Omdat God zelf door zijn geest een draai aan je leven heeft gegeven. Mag u er ook van weten? Mag jij ervan weten? En sindsdien is alles anders geworden. Sindsdien ben je gaan dorsten naar God. Ben je gaan verlangen naar God. Verlang je ernaar om zo dicht bij hem te zijn. En verlang je ernaar om zijn stem te horen. Ja, is je niets beter dan nabij God te zijn. Was het eerst... Het liefst zo ver mogelijk bij God vandaan. Nou wordt het graag zo dicht mogelijk bij God zijn. Onder zijn hoede mogen leven. Onder zijn vleugels mogen schuilen. Hij gaat tot God. Ja, preciezer nog. Hij gaat door Christus. Door de Heere Jezus tot God. Hij beseft namelijk maar al te goed dat hij in zichzelf voor God niet kan bestaan. Dat God voor hem alleen maar een verterend vuur kan zijn als hij buiten de Heer Jezus Christus tot God gaat. Dat hij het helemaal niet verdiend heeft om tot hem te gaan. Maar nou heeft hij geborgenheid gevonden in de Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn oog op hem mogen slaan. Heeft al zijn heil leren verwachten van hem alleen. Het leven buiten zichzelf in hem gezocht. En door de Heer Jezus mag hij nou tot God gaan. Staat trouwens in het Grieks een bijzonder woord. Dat woord dat wordt heel vaak gebruikt voor het naderen van de priesters. De tabernakel en de tempel. Ja, tijdens de oude bedeling mocht de gewone man of vrouw, nee, die mocht niet in de tabernakel of in de tempel komen. Die moest van verre staan. Ja, de priesters, die mochten binnengaan in het heilige. De hoge priester, die mocht 1 keer per jaar binnengaan in het heilige der heiligen. Die mochten naderen. De gewone man of vrouw niet. En daardoor maakte de Heere aan zijn volk duidelijk. Je loopt maar niet even zomaar bij God binnen. Je kunt hem niet ontmoeten. Als een onheilig mens. De heilige God en een onheilig mens. Dat past helemaal niet bij elkaar. Dat zorgt niet voor aansluiting. Nee, dat zorgt voor kortsluiting. Gordijnen voor. Ontoegankelijk. Maar toen deed de Heer Jezus zijn werk op Golgotha. En u weet wat er toen gebeurde op Golgotha. Toen scheurde het voorhangsel in tweeën. Toen kwam de weg vrij te liggen. Alle bordjes verboden toegang werden weggehaald. Nou is God niet langer de ongenaakbare, de ontoegankelijke. In Christus, maar ook alleen in Christus, is Hij toegankelijk. Nou mag ik met vrijmoedigheid als priester naderen. Nou is de afstand tot God niet verder dan een gebed. Zo dichtbij. En nou mag ik tot God naderen. Dat is nou een christen. Iemand die door Christus tot God gaat. Mag ik een beeld gebruiken? Mag ik het zo zeggen? In de Heere Jezus Christus. Leg de Heere als het ware de rode loper uit. En u begrijpt waarom ik spreek van een rode loper. Ja, meestal wordt een rode loper voor anderen uitgelegd, toch? Voor hoogwaardigheidsbekleders, voor mensen die een heleboel gepresteerd hebben. Daar wordt de rode loper voor uitgelegd. Maar God recht die rode loper als het ware uit voor zondaar. En zodra ik die rode loper in het geloof mag betreden, dan is mijn zonde weg. Dan vindt God geen schuld meer in zijn Jacob. In zichzelf zondaar, maar vertrouwend op het werk van de Heer Jezus Christus, smetteloos en rein. Zo mag ik tot God gaan. Nou de vraag, mag u die weg nou gaan? Mag jij die weg nou gaan? Hebt u het ontdekt dat buiten de Heer Jezus alle wegen zijn afgesloten? Maar dat het in de Heer Jezus o zo ruim ligt. Weet u wat u maar eens moest doen vandaag? Artikel 26 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis is doornemen. Dan staat het zo prachtig. Er is niemand die ons liever heeft dan Hij. Kijk naar het kruis. Zo ver is hij in zijn geven gegaan. Niemand die ons liever heeft dan hij. Hetzelfde artikel zegt, er is niemand die meer macht heeft, die meer invloed heeft in de hemel dan hij. Niemand is er die eerder gehoord wordt dan hij. En juist omdat God weet, zo staat er ook, hoe hij ons ontmoet als zondaar. Daarom komt hij zo. In Christus. En die Heer Jezus is vanmorgen als het ware een en al uitnodiging om te komen. Hij zegt het vanmorgen tegen u, kom, kom met je nood, kom met je zonde, kom met je verlorenheid, kom met alles wat je tegen hebt. En leg het allemaal nou aan zijn voeten neer. En ik weet het zeker. Als u zo komt, zonder enige pretentie. Als een mens die het zelf niet redt, maar gered moet worden. Vast en zeker. Dan zult u het ervaren. Dat hij het is. Die je volkomen zalig maakt, omdat hij leeft om voor de zijne te bidden. En daarom zeg ik u, kom. Amen.